Welkom bij Clicker Talk. Ik ben Shari van Durme, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clicker Talk. Ik vind het heel leuk dat je er opnieuw bij bent. Vandaag gaan we het hebben over verlatingsangst. Ik heb het vorige maand al gehad over gaan wandelen met je paard. En daar heb ik het vooral gehad eigenlijk over de voorbereiding, hoe dat je paard kan voorbereiden op gaan wandelen. En een van de veel voorkomende problemen daarbij is wel verlatingsangst. Dus dat het paard die meekomt, die dat je meeneemt op wandeling, dat hij het eigenlijk wat moeilijk heeft om zijn kudde achter te laten. Dus dat is waar dat we het vandaag over gaan hebben. Nu, er is nog een andere vorm van verlatingsangst. Het kan ook zijn dat het paard die achterblijft, of de paarden die achterblijven, dat die het daar moeilijk mee hebben. Nu, ik heb gemerkt, in de paardenwereld is er over die vorm van verlatingsangst niet heel veel kennis. Dus toen ik daar zelf tegenaan liep, ben ik ook meer in de hondenwereld gaan kijken. Dus dat is waar dat we het volgende aflevering gaan over hebben. Maar dan met iemand die gespecialiseerd is in verlatingsangst voor honden. Omdat daar is het natuurlijk wel altijd de hond die achterblijft dat het moeilijk heeft. Maar dat is voor volgende week. Deze week gaat het dus puur over paarden en over het paard die op wandeling vertrekt. En die het dus moeilijk vindt om zijn vriendjes achter te laten. Wat bedoel ik daarmee met het verlatingsangst bij weggaan? Dus ik heb het al een beetje gezegd. Als je wilt gaan wandelen met je paard, dan neem je die mee uit de kudde. Dan neem je die mee weg van zijn vriendjes. En dat is voor sommige paarden heel stresserend en heel moeilijk. En je gaat zien dat ze dan heel gespannen gaan zijn, dat ze heel veel gaan stilstaan, dat ze willen gaan lopen, dat ze gaan trippelen. Dus dat is eigenlijk allemaal niet echt de bedoeling. En ik zei het daarnet ook al, ik heb daar zelf ook heel hard mee gestruggeld. Een hele periode met Pita. Dus in de aflevering over wandelen heb ik gezegd dat het eigenlijk altijd heel goed is gegaan. En uiteindelijk klopt dat wel. Zeker toen dat ze nog altijd op stal stond, was het eigenlijk heel makkelijk om haar te gaan wandelen. Ging dat allemaal supergoed. En toen zijn we van stal veranderd. Kwamen ze altijd op de weide, stond ze in een kudde. En vanaf toen ging het eigenlijk heel moeilijk om haar nog mee te nemen. Het is niet dat er ooit iets gebeurd is, maar het was op dat moment gingen we ook niet meer echt wandelen. Omdat ze dus gewoon aan spanning opbouwde, zodra we van de weide afgingen. En ik denk dat ik dat in die aflevering ook verteld heb. De piste was een gigantisch groot probleem. Dan gingen ze de hele tijd langs de lange zijde lopen, echt ijsberen. Soms in stap, soms in draf. En daar was heel veel spanning aanwezig. Terwijl dan nogthans, de omheining van de piste was ook de omheining van de weide. Dus de andere paarden stonden letterlijk aan de andere kant van die omheining. Want heel vaak kwamen die dan ook kijken, hè, omdat zij dan daar was, kwamen die ook daar in de buurt staan. Dus ze kon met haar hoofd eigenlijk bij de kudde en toch was er heel veel verlatingsangst aanwezig. Nu, samen met een lesgever zijn we gaan kijken van op welk moment ontstaat de stress eigenlijk? Wat is het moment dat ze hem begint op te bouwen? En toen hebben we gezien dat het was op het moment dat het touw aan het halster vastklikte. Nu, nadien ben ik dan nog iets meer in detail gaan bekijken en dan heb ik eigenlijk gemerkt dat het niet gewoon het halster vastklikken was, maar zelfs het halster aandoen al was een beetje een moeilijke, want dat was voor haar al een voorspeller van oei oei, nu ga ik moeten weggaan, nu gaan ze mij meepakken. Dus dat begon daar eigenlijk al. Dat is eigenlijk al waar dat spanning begon. En ik heb heel veel geprobeerd. Ik heb heel veel lesgevers gehad in heel veel verschillende methodes. En want dat was ook nog voordat ik dat was in de kantelperiode dat ik puur nog klikkertraining ging gebruiken bij mijn paarden. Het was daarvoor, maar dat heeft dan doorgelopen totdat ik alleen nog klikkertraining gebruikte. Dus ik heb ook parallel-instructeurs gehad, gewone natural horsemanship lesgevers. Mensen die wat meer vanuit zo academische rijkunst en zo. Ik heb echt heel veel dingen geprobeerd om haar goed te krijgen. Uiteraard ook een klikkertraining-instructeur erbij gehaald. Die kwam er ook niet helemaal uit. Die lesgeefster heeft toen ook nog contact gehad met Shauna Karash ook nog, om bij haar een keer te kijken van hoe kunnen we deze nu aanpakken met klikkertraining en positieve bekrachtiging. Maar we kwamen er dus toch niet echt uit. En dat klinkt nu misschien heel onnozel, zeker als je gaat zien hoe dat we het nu uiteindelijk hebben aangepakt. Maar hou er rekening mee, dit is 6 jaar geleden, denk ik. Dus de kennis, de praktische kennis hier, toch zeker in Vlaanderen, zeker bij paarden, die was gewoon ook nog niet zo groot. Die was nog niet, zoals dat die nu is, die was nog niet zo bereikbaar. Podcasts, gelijk deze, die waren er gewoon niet. Dus, ja, er is gewoon heel veel veranderd sindsdien, bij mij ook. Dus als je nu straks denkt, oh my god, is deze het echt? Makes so much sense. Ja, dat is soms ook gewoon, hè. De moeilijkste dingen om op te lossen, die hebben soms de simpelste oplossing. En dat was hier dus uiteindelijk ook. Dus als je nu denkt, dat is super nozel dat je daar zo lang op hebt gezocht. Kijk, het is heel lang geleden ondertussen. Want ik zeg, ik werkte wel aan mijn klikkertraining, maar ook nog niet force free. Dus het moet wel een beetje gekaderd worden waarom dat zo'n zoektocht is geweest. Maar ik heb daar dus wel heel veel uit geleerd. Hè. Ook nog wat ik dan een tijdje niet meer lang ook nog heb toegepast bij bijvoorbeeld paarden van lesklanten, waar ik later ben overgeschakeld naar pure klikkertraining. Dus ik heb er wel echt heel veel uit geleerd. En hoe dat ik dat toen heb aangepakt, dat is eigenlijk wat ik vandaag ga delen met u. Nu hou er rekening mee, dat is een heel... je zit eigenlijk echt met een angst dat je aan het werken bent. Dus dat is niet iets opnieuw waar dat ik zo een kant-en-klaar stappenplan van kan geven. Want er is heel veel afhankelijk. Hè? Begint je paard voor het pas te stressen op 100 meter van de weide, ja, dan gaat je niet moeten beginnen op het punt waar dat ik ben moeten beginnen met Pita. Dat is logisch, want je startpunt is gewoon anders. Dus vandaar... Het is een bedoeld als inspiratie en niet als een hey, dit is de oplossing voor je probleem. Er is dus geen garantieplan, elk paard is anders en ga dus niet gewoon dit copy-pasten, maar pas het echt aan je situatie. Of nog beter, als je er echt tegenaan loopt, zoek iemand die je erbij kan helpen, want er zijn ondertussen, zoals ik al zei, is er veel meer kennis over klikkertraining, over force-free training, over angstdrempels, over al die dingen. En zijn er ook gewoon veel meer instructeurs die je kunnen helpen. Dus ik ben er zeker van dat als je er tegenaan loopt, dat je vrij snel iemand gaat kunnen vinden dat je kan helpen. En dat je op pad gaat kunnen zetten om toch ontspannen te kunnen gaan buitenwandelen met je paard. Nu, eerst en vooral moet je dus gaan bepalen waar dat je spanning begint te stijgen. Zoals ik zei, bij ons was dat het hals eraan doen. Dat was eigenlijk al een moment dat er wat spanning begon te stijgen. Het kan ook zijn dat uw paard eigenlijk pas begint spanning te stijgen op het moment dat je echt van het terrein afgaat. Of op het moment dat de kudde uit het zicht is. En dat die piste, zoals bij ons, hè, waar dat ze eigenlijk nog met hun hoofd bij de kudde kunnen, dat dat voor uw paard geen probleem zou zijn. Kan perfect. Maar dat is dus eigenlijk waar dat je gaat starten. Hè, als je merkt van, oké, dit gaat al moeilijk. Bijvoorbeeld met Pepita, de halster was moeilijk, dan had ik nog zoveel kunnen... willen beginnen uit te weiden, dat was nooit goed gegaan. Allee, ik had het mezelf en haar veel moeilijker gemaakt dan, omdat ik gewoon niet vanuit een ontspannen mindset ging kunnen beginnen. En je paard moet ontspannen zijn, want als er te veel spanning is, dan kan die ook niet leren. Het enige wat dat dan kan gebeuren, is dat je richting een aangeleerde hulpeloosheid gaat, dat je richting de extreme leersituaties gaat, die dat eigenlijk vanuit... ja, groot gevaar in de beleving van het paard gaan dan. Maar dat zijn dus niet de gewone leerervaringen. Dat is echt een heel ander soort ding. Dat je dus normaal gezien in je training niet gaat willen kunnen bereiken ook. Dus gewoon het normale leervermogen wordt een beetje uitgeschakeld op het moment dat die spanning te veel gaat stijgen. Dus moet je echt beginnen onder die angstdrempel. En... ik zei het ook, we dachten eerst dat het touw vastklikken was. Dat wil zeggen dat die spanning bij het halster, dat die eigenlijk heel miniem was. Dat die eigenlijk heel goed meeviel. En dat die eigenlijk maar ja, echt heel lichtjes was. Dus dat wil zeggen dat daar wel een goed startpunt zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het dat is, maar het zou kunnen. Want er mag wel een lichte... spanningsverhoging zijn, maar het mag ook nog geen echte typische stress zijn, nog geen echte angstreactie. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is wat ik daarmee bedoel, maar de spanning kan al ietsje stijgen voordat je echt over die angstdrempel gaat, voordat je paard echt in zo de, hè, wat we dan stress noemen, in ja, de volksmond om het zo te zeggen, voordat die er eigenlijk echt is, maar zo lichte verhoging, lichte extra alertheid, dat is niet per se erg. Maar dat is wel heel belangrijk, dat is wel uw max. Dat wil dus wel zeggen dat ik niet, op dat moment niet verder mag gaan dan een halster aandoen. Dan ga ik nog geen touw pakken, ik ga ze nog niet meepakken van de weide. Ik blijf dan echt bij de halster, nog niks anders. Nu, hoe komt dat de halster al een probleem is? Ja, misschien heb je zoiets van, ja, het spreekt voor zich. Ja, de halster is de voorspeller van weggaan. De halster wil zeggen, oh, oei, nu ga ik van de weide gehaald worden. Nu ga ik mijn vriendjes moeten achterlaten. Dus de halster wordt eigenlijk geconditioneerd als voorspeller van weggaan. Wat dat ervoor zorgt dat uw halster dezelfde emotionele lading krijgt als het weggaan zelf. Want wat gebeurt er bij klassieke conditionering en bij de conditionering van emoties? Ja, want dus je kunt emoties niet gaan belonen, gaan bekrachtigen volgens operante conditionering, maar die worden wel geconditioneerd volgens klassieke conditionering. En wat dat er daar gebeurt, is dat emoties eigenlijk terug in de tijd worden gekoppeld, zeg maar. Dus een emotie die gaat gelinkt worden aan iets wat dan vlak ervoor is gebeurd. Dus niet per se aan wat dat erna komt, maar vooral ook wat dat ervoor komt. Want dat is eigenlijk wat dat uw paard en uzelf gaat beschermen om in... En want emoties hebben een functie. Emoties, ik weet dat er soms mensen zijn dat zeggen, oh ja, dieren hebben dat niet, maar dat is wel zo. Emoties zijn fysieke processen die dat je kunt terugvinden in de hersenen aan de hand van hormonen en zo die gemeten worden. Dat is zo, paarden hebben dat. En elke emotie heeft dus ook zijn functie. En de functie van verlatingsangst is niet weggaan van de groep. Is bij de groep willen blijven horen. En dat zorgt ervoor dat de overlevingskansen van het paard vergroot worden. Dus die grief, hè, dat is dan vanuit de emoties van Panksepp, is eigenlijk het systeem dat geactiveerd is op dat moment. Het grief-systeem zorgt ervoor dat je deel wilt blijven uitmaken van de sociale groep, omdat dat je overlevingskansen gaat vergroten. Makes sense. Paarden in het wild, in hun eentje, die hun overlevingskansen, die zijn ja, basically nul. Bruut gezegd. Er zijn altijd uitzonderingen, maar we gaan nu even vanuit de meest, van hoe dat het, ja, het meeste voorkomt. Paarden die zijn gemaakt om in groep te leven. Die hun overleving die daalt, die overlevingskans daalt gigantisch als die alleen zouden moeten overleven in het wild. Dus voor hun is dat heel belangrijk dat die deel blijven uitmaken van die sociale groep. Waardoor dat grief-systeem een hele sterke is. Hetzelfde geldt voor mensen ook. Dat is ook het systeem dat bij ons wordt aangesproken op het moment dat je uitgesloten wordt, op het moment dat je iemand verliest dat je graag ziet, op het moment dat er een vriendschap stuk gaat. Dat is dus omdat dat eigenlijk allemaal sociale relaties zijn dat wegvallen. En ook voor mensen, wij zijn ook groepsdieren, dus die sociale relaties zijn ook belangrijk voor ons, voor onze overleving. Dus daarom, emoties hebben hun functie. En om dan eigenlijk het paard in de toekomst te gaan behoeden voor terug in die situatie te gaan komen, gaat dat emotionele systeem, in dit geval die grief, al aangesproken worden op het moment dat er een voorspeller is van die situatie. Dus, dat wil zeggen, weggaan activeert het grief-systeem. Voordat je weggaat, is er het halster. Altijd. En nu, afhankelijk van hoe sterk dat die emotionele reactie is geweest, en hoe erg dat die, ja, erg dus aanhalingstekens, hoe negatief dat die is ervaren geweest door het paard, gaat uw associatie ook sneller komen. Hè? Als je paard echt compleet geflipt is en totaal over de rooien is gegaan, dan gaat die reactie sneller gelinkt worden aan die voorspeller dan wanneer dat maar lichte stress was. Dan gaat dat vaker moeten gebeuren voordat die link er is. Maar dus, de hersenen gaan eigenlijk op die manier het paard willen beschermen om in diezelfde situatie terecht te komen. Dus vandaar dat dus emoties eigenlijk terug in de tijd gekoppeld geassocieerd gaan worden. En dat geldt voor ons ook zo. Als er iets heel erg gebeurt, dan kan het zijn dat hetgeen wat je ervoor hebt meegemaakt, dat eigenlijk ook altijd een beetje een wrang gevoel gaat blijven geven, ook al zijn die twee niet per se gerelateerd aan elkaar. Hetzelfde met ziek worden. Als je bijvoorbeeld mosselen eet en 's avonds word je ziek, ja, dan kan het zijn dat je ook dat je van de rest van je leven geen mosselen meer eet, ook al had het daar niks mee te maken, en ook al weet je eigenlijk wel dat het daar niks mee te maken had, maar dat is dus dat terug in de tijd gaan ja, koppelen, zeg maar, dat je hersenen automatisch gaan doen. Dus daarom is het dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de hamster ook iets positief wordt terug en iets positief blijft, hè, als dat nog niet het geval is, door niet alleen een halsei, als je voor het altijd loswerkt en je kunt je paard, moet je paard nooit aan een halster pakken. Dus het halster gaat alleen aan als de dierenarts komt. Ja, dan kan het wel zijn dat je halster ook op dezelfde manier een slechte associatie gaat krijgen. Maar dat is een heel andere aflevering, denk ik. Maar dus voor nu, kijk, stap 1 is dus eigenlijk gewoon bepalen waar dat je spanning begint te stijgen. En dan van daaruit vertrekken. Dan, als je dat weet, dan kun je pas eigenlijk beginnen trainen. Nu, wat dat heel belangrijk is dat je binnen de comfortzone van je paard blijft. Je kent misschien die afbeelding wel van zo de comfortzone, dat zo'n klein bolletje is op een zwart vlak, en dan zo ietsje verder, of eigenlijk helemaal aan de andere kant van de afbeelding, staat een bolletje met dan where the magic happens. Maar dat is eigenlijk niet per se hoe dat ik erin sta. Toch zeker niet als het gaat over emotionele dingen trainen, over emotionele nieuwe associaties maken, dan is dat niet helemaal hoe dat ik erin sta. Ik zie het liever op een andere manier. Over, je hebt je comfortzone, je hebt eigenlijk 3 cirkels. En je comfortzone is je binnenste cirkel. En dan vlak daarbuiten heb je je leerzone. En dan buiten die leerzone komt je paniekzone. Nu, hoe groot dat die leerzone is, of hoe groot dat die comfortzone is, is uiteraard weer afhankelijk van paard tot paard en van situatie tot situatie, dag tot dag. Dat kan altijd wat gaan verschillen. Het kan zijn dat je een hele grote buffer hebt qua leerzone, voordat je in je paniekzone terechtkomt. Het kan ook zijn dat je maar een heel kleine leerzone hebt, voordat je paard helemaal begint te stressen. Nu, we hebben dus die 3 zones, comfortzone, leerzone, paniekzone. En in de paniekzone, ik zei het daar net al, gaan ze eigenlijk ook niet meer leren. Tenzij een aangeleerde hulpeloosheid, maar dat is dus niet wat we willen. En want dat is eigenlijk, ik zei daar net ook al, emoties hebben een functie. Wat gebeurt er bij aangeleerde hulpeloosheid? Bij de emotie grief gaan er alarmbellen in de hersenen rinkelen. En bij de emotie grief wordt dan eigenlijk gezegd, stop. Op een bepaald moment, het werkt allemaal niet, die alarmbellen worden uitgeschakeld en het paard geeft op. Dat is wat er bij aangeleerde hulpeloosheid gebeurt. Dus je paard geeft gewoon op, niet wat we willen. Kan op het eerste zicht hetzelfde effect hebben, je paard gaat ook rustig zijn, maar je paard gaat zich niet beter voelen. Daar is ook heel veel onderzoek al gedaan, toch zeker bij honden, naar gevolgen van aangeleerde hulpeloosheid op de hersenen. En dat geeft dus effectief ook hersenschade. Maar ook daar is er een andere aflevering. Terug naar de verlatingsangst. We gaan dus eigenlijk de rand van de comfortzone en de leerzone opzoeken. Dus de leerzone is eigenlijk de zone waar dat uw paard nog kan leren. Dat hij nog rustig genoeg is, dat hij eventueel een beetje extra alerter is, maar dat hij wel nog gewoon kan nadenken. Ja, want je hebt uw paard op het moment dat hij schrik heeft. Ik denk dat dat ook een beetje terugkomt bij Pirelli, maar daar is dat zo heel fixed. Hè? Voor zover ik het begrepen heb, je hebt zo de horsenalities en dat staat allemaal zo een beetje vast. Je hebt de paarden die heel tam zijn en de paarden die heel overdreven zijn. Maar eigenlijk kan elk paard aan beide kanten zitten, afhankelijk van de situatie. Dus ik spreek liever van instinctief vermogen, nadenkend vermogen. Want elk paard heeft die 2. Maar wat gebeurt er nu op het moment dat je paard te ver in dat instinctief vermogen gaat? En dan gaat hij niet meer nadenken. Dus moeten wij ervoor zorgen dat hij niet te ver in dat instinctief vermogen gaat, maar dat hij in dat nadenkend vermogen blijft. Nu, wat gebeurt er als hij te ver in dat nadenkend vermogen zit? Ja, dat zijn de paarden die totaal niet gemotiveerd zijn, die gewoon een beetje staan te slapen, die niet geïnteresseerd zijn in wat hij gaan doen zit. Dus uiteraard, ja, dat willen we ook niet. We willen wel dat ons paard geïnteresseerd is, dat ons paard meewerkt. Maar we willen wel zeker en vast uit dat instinctief vermogen blijven, want de naam zegt het al. Ja, dan reageren ze puur vanuit hun instincten. Dan is het niet meer nadenken, dan is het gewoon actie-reactie. En ja, dat is natuurlijk niet wat we willen. We willen dat ons paard bewust bezig is met wat hij aan het doen is, voordat hij zomaar iets gaat beginnen doen. Dus daarom binnen die leerzone blijven en daar niet uitgaan. Ik zei het ook al, uw leerzone, dat is heel afhankelijk hoe groot dat die is. En we gaan dus eigenlijk gewoon kijken van, we gaan wat met ons paard, stel nu dat je nog niet weet waar is het einde van die comfortzone, dan kan je je paard meepakken. En zodra dat je merkt dat die hele kleine stresssignalen begint te vertonen, dat is eigenlijk het einde van je comfortzone. En dan ga je daar eigenlijk wat blijven trainen. Dus ik zou dan, stel dat dat op, om het nu even makkelijk te maken, 10 stappen van de weide is, dan ga je naar 8 stappen. Je gaat daar wat werken. Leuke oefeningen natuurlijk, hè, dat ze fijn vinden. Dus niet, ik ga ze daar laten werken en dan rust geven waar dat ze het niet leuk vinden. Niet op die manier. Je gaat daar wat werken met hun leuke dingen doen. Dus je kunt dan wat gaan targeten. En dan al targetend richting die 10 stappen gaan. En dan terugkomen en dan terug. En dan hè, zo eigenlijk telkens richting de rand van die comfortzone en terug. Dat je daar een beetje in gaat jojoen. Maar dus niet zoals dat er soms ook gedaan wordt van ik ga ze dan bij de weide laten werken en weg van de weide laten rusten. Want dan maak je eigenlijk het weggaan niet per se leuker. Je maakt het gewoon thuisblijven stommer. Maar als je die twee naast elkaar zet, hier is thuisblijven, hier is weggaan. Op dit moment thuisblijven is zoveel leuk, is heel veel leuker, staat veel boven het, weggaan. Maar wat gaat je doen bij die methode? Dan gaat je eigenlijk ervoor zorgen dat je weggaan even stom blijft, zeg maar. Je gaat dat niet leuker maken. Maar je gaat er vooral voor zorgen dat je thuisblijven minder leuk wordt. Waardoor dat inderdaad in verhouding die twee zijn veranderd in relatie ten opzichte van elkaar uit. Het thuisblijven is nu minder leuk geworden dan het weggaan. Maar je weggaan op zich is niet veranderd. Dat is niet leuker geworden. Terwijl wat we wel willen doen, is net dat weggaan leuker maken. Door al targetend dat te gaan doen, geven we ook een beetje een stukje controle terug. Controle is ook een primaire bekrachtiger. Wat dat dus ook gaat werken voor het paard om er rustiger bij te blijven. Om een gevoel te hebben van, oké, ik kan deze. En hoe dat wij dat dus hebben gedaan met Pepita, is eerst losgewerkt. Dus zelfs zonder halster. En dat was een hele grote weide. Dat was een weide van 6 hectare. En wat ik toen gedaan heb, is eigenlijk los met haar al targetend weg van de andere gegaan. Dus we hadden dan, hè, als je de weiden hebt, ene kant heb je het bos, andere kant heb je de poort. Eigenlijk richting het bos. En voorbij de kudde daar gaan oefenen en daar eigenlijk gaan oefenen op afstand nemen en weggaan van de andere. Daarna zijn we dan, hè, daar ook het halster geoefend en zo. En dan zijn we terug, zonder halster wel eerst, voorbij de kudde teruggegaan richting de poort. Nooit tot aan de poort van in het begin, maar altijd opgebouwd. Heel stapsgewijs, volledig los, dat ze weg kon als ze weg wou. Hebben we dat opgebouwd. Dan hals eraan doen bij de poort, 1 meter uit de poort, terug. En dat heel traag opgebouwd. En een keer altijd targetend gedaan, omdat dus de target, en dat brengt mij dan een beetje bij de tweede tip. Dat is een hele goeie hiervoor, omdat dat structuur en hou vast geeft. Het paard weet wat hij moet doen, die weet wat er van hem verwacht wordt. En dat gaat niet als afleiding bieden, want bij een afleiding zijn ze niet meer bewust bezig met wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dan, ja, vergeten ze het eigenlijk een beetje, hebben ze het niet goed door en dat is niet de bedoeling. En we willen dat ze echt wel weten wat er aan de hand is. En op die manier met de target gaat je ze dus sturing geven zonder ze echt te verplichten van mee te komen. En weten zij ook gewoon beter wat dat ze nu eigenlijk, wat dat er van hen verwacht wordt. Want als je gewoon gaat zeggen, ik ga ze meepakken, ja, dat is niet altijd zo duidelijk voor hun. En die target gaat daar dan wel in zorgen dat je extra duidelijkheid hebt. Daarnaast, normaal gezien, heeft hun target een hele sterke positieve associatie, omdat die zo'n sterke reinforcement history heeft. Omdat die zo sterk bekrachtigd is geweest in het verleden, is een target eigenlijk op zich een tertiaire bekrachtiger geworden. Dus je hebt je primaire bekrachtiger eten, secundaire bekrachtiger is je klikker, en dan heb je eigenlijk een tertiaire bekrachtiger, dat is dan je target. Je target is een voorspeller van de klik, en de klik is een voorspeller van eten, dus bij gevolg wordt je target ook een voorspeller van eten. Dat is een van de redenen dat ik targeten ga blijven belonen. Ik ga wel mijn lat wat hoger leggen of wat moeilijker maken, maar ik ga wel blijven belonen. Ik ga niet zeggen, oké, je hebt deze nu 1 keer gedaan, maar je moet het 5 keer doen voordat je beloning krijgt. Omdat ik dus wil dat die positieve associatie zodanig sterk is. Daarom doe ik dat. En op die manier gaat targeten dan ook een manier worden om te gaan counterconditionen. En kun je dus gaan zeggen, het targeten is superleuk. En als we altijd al targetend naar die ene plaats gaan, dan wordt die ene plaats ook superleuk, omdat je dus aan het counterconditionen bent. Maar je kunt dat ook doen met gras. Hè. Als je zegt, mijn paard vindt vlak buiten de weide een klein beetje spannend, maar niet superveel, en daar staat wat gras, kun je dus ook gewoon zeggen, ik ga mijn paard er laten grazen. Gaat ook perfect. Maar, ja, ik weet natuurlijk, je hebt niet overal die mogelijkheid. En zeker op het moment dat je wat afstand gaat opbouwen, ja, moet je natuurlijk echt al een veld hebben in het midden van de velden. Allee, een wei in het midden van de velden, om dat te kunnen blijven doen op elke afstand. En daar is een target dan wel weer handig, omdat je, ja, je kunt die altijd meepakken, je kunt die overal vragen. Dus in dat opzicht is dat wel een handige. Nu, let op, het is niet omdat we maar aan het targeten zijn en dat ze dat al lang kennen, dat dat niet mentaal vermoeiend is. Ook dit vraagt heel veel van je paard, omdat je wel op de grens van die comfortzone zit. Dus je gaat wel met een lichte spanningsverhoging zitten. Niet op een manier dat ze echt al stress gaan hebben. Allee, stress en spanning, het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar ik hoop dat je, ik probeer op die manier wat duidelijk te maken wat ik bedoel. Dus hou daar rekening mee dat ondanks dat je niet heel veel aan het doen bent, dat wel vermoeiend is voor je paard en mentaal dan. En maak die sessies dus ook niet te lang. Hele korte stukjes, bijvoorbeeld 2 minuutjes trainen en dan even terug echt binnen, in het midden van de comfortzone, bij wijze van spreken, even laten grazen. En dan terug verder doen. Of 10 minuutjes trainen en dan in de namiddag nog 10 minuutjes trainen. Of 10 minuutjes en de volgende dag nog eens 10 minuutjes. Zodat je echt wel je paard de tijd geeft om alles waar dat hij mee bezig is te verwerken. Want ik zeg het nog eens, we gaan niet afleiden. We willen dat ons paard heel bewust bezig is met al die prikkels. En want wat er ook gebeurt op het moment dat je gaat afleiden, kan het zijn dat je paard ineens doorheeft wat er eigenlijk aan de hand is. En dat hij eigenlijk ineens gaat zeggen, oh my god, dit kan ik niet aan. En dat hij toch gaat beginnen stressen. Uiteraard ook niet wat we willen, want dan zet je eigenlijk je eigen training een beetje aan het saboteren. Ja, dan gaat je paard eigenlijk meer beginnen. Ja, gaat de volgende keer moeilijker worden om naar dat punt te geraken. Dus daarom is het heel belangrijk dat je paard echt bewust bezig is met wat dat je aan het doen bent. Maar dat wil dus ook zeggen dat al die prikkels echt binnenkomen en dat die dus ook echt verwerkt moeten worden. Maar dat erbij afleiden, ja, komen die niet op dezelfde manier binnen. Dus gaan die ook niet op dezelfde manier verwerkt moeten worden. Maar daarom, afleiden is niet the way to go. Afleiden, dat kan. Ik ga niet zeggen dat dat nooit zijn nut heeft. Maar afleiden is iets wat ik alleen zou inzetten in echte noodsituaties waar dat je niet kunt trainen, zeg maar. Waar dat je echt niet kunt, bij bijvoorbeeld een dierenarts, een wonde dat echt nu verzorgd moet worden. Maar afleiden is geen training. Dat is een tijdelijke oplossing voor als er een keer iets moet gebeuren, maar dat is geen, dat is ook bijvoorbeeld niet hetzelfde als counterconditioning. Maar ik ga in de zomer ergens, dat op de planning staat, komt er ook nog een aflevering over counterconditioning, maar dat is dus niet nu. Dan, ik heb het daar net al gezegd, blijf opletten voor die kleine stresssignalen, hè. Als ze iets trager gaan reageren, als ze wat wegkijken, het hoofd wat hoger gehouden wordt, de mond wat strakker staat, de oren ja, minder los. En normaal gezien, paarden hun oren, bij wijze van spreken, hangen daar te bungelen. Dat is nu heel extreem gezegd, hè. Maar op het moment dat ze dan stress gaan opbouwen, staan die oren ook ietsje vaster, precies, ietsje strakker. De neusgaten dat wat ook wat strakker. Eigenlijk alles wat strakker is, is niet goed. Je wilt dat alles rustig is, alles ontspannen is. En je moet dus ook echt gaan kijken naar die kleine signalen. Ook hier kan filmen weer een hele goeie zijn. Als je training filmt, dan gaat je nadien ook veel meer die kleine signalen zien. En ga je denken, ah ja, tja, het was toch al daar dat ze wat begonnen. En dan kun je dat ook weer meenemen naar je volgende training. Wat dat dus alleen maar goed is. Nu, want al die dingen, dat zijn tekenen dat je richting de stressdrempel gaat. En dat willen we dus vermijden. Dus op dat moment gaat je een stapje terugzetten. Kunt ze ook eventueel even gewoon tijd geven op de plaats waar je bent. En moet je een beetje gaan aanvoelen hoe hoog dat de stress is. Want ja, ook niet elk paard toont bij dezelfde mate van stress dezelfde stresssignalen. Je hebt paarden die bij minimale stress eigenlijk al heel veel stresssignalen gaan tonen, maar dat die eigenlijk nog niet zoveel stress hebben. Waar dat bij andere paarden, dat die veel introverter zijn, veel minder signalen geven. Ze gaan ook signalen geven, maar ze gaan kleiner zijn en ze gaan zeker in verhouding met de stress kleiner zijn dan bij dat andere paard. Als we nu even heel stereotyp gaan denken, een Arabier tegenover een Tinker. Meestal, Arabieren worden vaak gezien als zo die hevige dingetjes. Jullie gaan vaak ook ietsje meer signalen tonen, ietsje grotere signalen tonen, ietsje sneller signalen tonen dan die introverte Tinkers. Maar leergeschiedenis is hier ook een hele belangrijke, want paarden bij wie dat er altijd voorbij gegaan wordt aan die signalen, ja, dat zijn paarden die dat ook die signalen niet meer echt gaan tonen en dat zich ook wat meer gaan afsluiten, dat niet meer echt gaan communiceren. Dus leergeschiedenis is daar ook wel een hele belangrijke in. Maar leer daarin ook je paard kennen. Hè. Leer ook een beetje, als mijn paard deze signalen toont, heb ik nog wel wat ruimte om te spelen. Maar bij die signalen zit ik echt wel tegen de stressdrempel aan en moet ik echt wel een stap terugzetten. Maar opnieuw, dat is voor elk paard anders. Dus sorry dat je daarin je paard heel goed gaat leren kennen. En dat kan dus, ik heb het al gezegd, onder andere door dat te gaan filmen, zodat je dat kunt terugkijken, dat je dat vertraagd kunt afspelen of net versneld kunt gaan afspelen. Heeft alleszins heel veel voordelen. Nu, als je dan toch een keer over die drempel gaat, ondanks dat je zegt van, ik probeer echt wel daarvoor op te letten, dat kan, hè. We all mess up, dat is heel normaal. En niemand is perfect. Het kan ook altijd zijn dat je denkt dat je een foute inschatting maakt of dat je zegt, oh ja, nu dacht ik, ik had eigenlijk nog wat ruimte en toen was er iets waar dat ik geen controle over had. Bijvoorbeeld een motard dat ik weet niet hoe snel voorbij rijdt, dat kun je niet zien aankomen. Die is daar ineens, je hebt daar geen controle over. En dat kan er wel voor zorgen dat je paard, ondanks dat jij niks veranderd hebt, toch over die drempel geduwd wordt door die extra prikkel dat binnenkomt. Dus ja, zo'n dingen gebeuren, je hebt niet altijd alles in de hand, je maakt sowieso fouten, maar het is vooral belangrijk dat je daar dan uit gaat leren. Dat je dan gaat leren van, oké, hier heb ik precies toch iets lang doorgedaan, hier zat ik toch dichter bij de stressdrempel dan ik dacht. Dat kan gebeuren, gaat je gewoon een stapje terug zetten, lat lager leggen en opnieuw van daaruit vertrekken. Belangrijk is wel dat je de lat even terug wat lager legt, zowel voor je paard als voor jezelf, om terug te gaan opzetten voor succes. Want als je dan gewoon gaat willen doordoen op het punt waar dat je gebleven werd, is de kans groot dat je eigenlijk jezelf niet meer aan het opzetten bent voor succes en dat je eigenlijk net terug je training aan het saboteren bent dan dat je vooruit gaat boeken. Dus daarom even terug, stapje terugzetten, lat lager leggen. Eventueel echt even gewoon stoppen. Hè. Dat kan ook, dat nodig is op zo'n moment om je paard echt te gaan laten bekomen ervan, voordat je verder gaat. Nu, het kan dus zijn dat werken met verlatingsangst er met uw paard helemaal anders uitziet. Dit is echt gewoon wat dat ik heb geleerd van Pepita te helpen, van paarden van lesklanten te helpen, in de situatie dat ik toen had, de situatie dat die lesklanten hebben. Maar er zijn natuurlijk heel veel situaties, heel veel verschillende paarden, heel veel verschillende mensen. Dus ik zei het in het begin al, dit is geen kant-en-klaar stappenplan dat je nu gewoon gaat kunnen copy-pasten, maar ik hoop dat je er wel iets mee zijt en dat je ermee verder kunt. En je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, als je een omgeving hebt waar dat je paard niet weg kan, stel nu dat hoe dat ik nu sta, zou dat bijvoorbeeld kunnen, als ik mijn paarden van de wei haal, zitten er daarna nog poorten, dus kunnen ze nog altijd niet weg. Met als gevolg dat ze dus eigenlijk ook zonder halster kunnen meekomen. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik ga eerst werken zonder halster, voordat ik het halster terug aandoe. Dat kan. In de situatie met Pepita toen ging dat niet, want daar was ook een vrij drukke baan vlakbij, grote baan, rijden ze heel snel en zo. Dus ja, daar gaat je paard ook niet zomaar loslaten. Dus kijk ook een beetje naar de situatie en de omgeving, wat dat mogelijk is. Maar alleszins, ik hoop dat je nu binnenkort terug goed op pad kunt met je paard. En ik ga het nog eens zeggen, als je er echt tegenaan loopt, zoek iemand die je kan helpen. De kennis is ondertussen al zoveel groter dan 6 jaar geleden. Er zijn zoveel mensen ondertussen bijgekomen in de klikkerwereld. Die is echt heel hard gegroeid de afgelopen jaren. Dus ik ben er zeker van dat het nu echt wel mogelijk moet zijn om iemand te vinden die je daarbij kan helpen. Op dus een positieve bekrachtigingsmanier en op een force-free manier. Nu, als je ermee aan de slag gaat, laat het zeker weten. Als je het dan op je stories of zo gaat posten op Instagram, mocht je mij ook altijd taggen. Ik vind dat heel leuk om je avonturen te volgen. Ik kan niet beloven dat ik het snel ga zien. Of als je mij toch nog ergens tegenaan loopt, mocht je mij ook altijd een bericht sturen. Nu, met de baby en zo, weet ik niet of ik snel ga kunnen antwoorden. Maar tussendoor een momentje vinden om mijn DM's te beantwoorden, moet wel lukken. Of ik kan u misschien dan ook helpen met de juiste persoon te vinden om u te helpen. Als ik zelf van op afstand, ja, als echt grotere problemen zijn en niet gewoon kleine hulp vragen, ja, dan ga ik ook niet graag advies geven van op afstand. Gewoon via tekstbericht en zo. Omdat je toch wel meer nodig hebt dan dat. Dus dan ga ik kijken of ik de juiste persoon kan vinden die u kan helpen. Dus alleszins, dat was het voor deze week. Over 2 weken is het dus een andere aflevering over verlatingsangst. Maar dan voor de paarden die achterblijven. Dus degene die niet mee op wandeling mogen. En dat is dus vanuit de hondenwereld bekeken. Omdat er daar eigenlijk al veel meer expertise zit over verlatingsangst dan in de paardenwereld. En in de paardenwereld is het nu bij honden ook. Hè, maar bij paarden is het nog een beetje meer van, geef ze maar gewoon een bot hooi en ze zullen wel leren dat een andere terugkomt. Maar dat is uiteraard niet helemaal hoe dat ik erin sta. En ook degene die het interview komt doen, staat er niet zo in. Dus voilà, ik hoop dat je deze aflevering interessant vond. Maar wie weet is de volgende aflevering meer gepast voor uw verlatingsangstproblematiek. Dus dan raad ik aan om over 2 weken zeker te luisteren. Tot dan! Dat was het voor deze week in Klikkertalk. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vond. En dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories. En tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie. Op @sharevd.ekelis. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen? Mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari@klikkertraining.be. Tot volgende week!